Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Vandaag kun je me alles vragen over het nut van verkeersboetes. Afgelopen jaar zijn 3,1 miljoen bekeuringen uitgedeeld voor snelheidsovertredingen tot en met 5 km per uur. En 69.000 bestuurders werden beboet omdat ze 1 km te hard reden. Ja, 1 km te hard. Nou, hebben deze boetes nut? Worden de wegen er veiliger van? Heb je vragen over verkeersboetes of heb je ideeën om onze wegen veiliger te maken? Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook, je mag ook mailen. askme@bnr.nl. Het kan via WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl, of je kan bellen naar de studio 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, Saskia de Kraan, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, en aan de telefoon voormalig verkeersofficier Koos P. Welkom allebei.
Bedankt.
Dankjewel.
Hi, welkom Koos, fijn dat je erbij bent. Straks praat ik ook verder met Karel Broekhuis, hoogleraar verkeerspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dus voor je psychologische vragen even nog een kwartiertje wachten. Er worden miljoenen boetes uitgedeeld voor relatief kleine overtredingen. Is dat een goed idee, Koos?
Ja, dat is prima. We hebben een maximum snelheid in dit land. En daar moet je gewoon aan houden. Je mag wel langzamer rijden, maar niet harder.
Ja.
En, je houden aan de maximum snelheid heeft drie voordelen. Het is veel veiliger, dus minder doden en gewonden. De doorstroming is beter en het is ook beter voor het milieu.
Oké, dus drie redenen. Ben je daarmee eens?
Ja, ik ben het er wel mee eens. Verkeershandhaving is belangrijk. Het is ook belangrijk dat de spelregels duidelijk zijn. Ik wist bijvoorbeeld zelf ook niet dat je met 1 kilometer te snel, dat is na een correctie, maar toch 1 kilometer te snel al een bekeuring zou kunnen krijgen. Dus ik denk dat die spelregels belangrijk is. En ook het doel, namelijk het verbeteren van verkeersveiligheid, moet altijd duidelijk gecommuniceerd worden.
Ja, en ik kreeg ook net hier een tweet binnen van Theo. En Theo zegt, sorry Jurgen, maar je krijgt geen bon voor 1 kilometer te hard rijden. Met alle aftrek rij je 8 kilometer te hard.
Het is normaal gesproken zo. Beneden de 100 kilometer staat de snelheidsmeter op 87, 77, 57 of 37. En dan gaat er 3 kilometer af en dan krijg je pas een bekeuring als je 54 of 74 of 84 reed. Boven de 100 kilometer gaat er 3% af. Dan staat hij zeg maar op 108 en 128. En dan gaat er 3% af en dan krijg je pas een bekeuring vanaf 124. Maar we hebben destijds afgesproken toen het 130 kilometer werd. Toen zeiden ze, ja, daar is nou zoveel om gevraagd. En mensen die wilden, zeg maar, ja, 120 was te weinig. En moest 125, 128 worden. En toen hebben we gezegd, ja, als we nu ook boven de 130 kilometer weer die 3% aftrek doen, en ook nog een aantal kilometers, dan rijdt eigenlijk iedereen ongelimiteerd 140. Dus toen is er gezegd, boven de 130 staat gewoon de snelheidsmeter op 136. Daar gaat 5 kilometer af en dan krijg je een bekeuring voor 131. Dus mevrouw Van Leur, die dit allemaal aangebracht heeft in de krant, die haar bekeuring getwitterd heeft van 131 kilometer, die reed geen 131 kilometer, die reed 136 kilometer en waarschijnlijk 140 op haar teller. En dat is heel duidelijk, dus zelfs veel duidelijker dan de weersvoorspelling.
Oké. Okay. Ja, nou, daar duidelijk iets over. Laten we daar duidelijk over zijn, Koos. Dankjewel. De politiebonden vinden dat dit eigenlijk een soort verkapte vorm van belasting dan een boete. Ben je daarmee eens, Koos?
Nee, het is geen verkapte vorm van belasting. Kijk, wat wel is gebeurd de afgelopen jaren is dat ongelimiteerd de boetes steeds omhoog gegaan zijn. Daar ben ik ook geen voorstander van. Want ik ben veel meer voorstander van de pakkans. Maar het is in Nederland zo, als je gewoon aan de snelheid houdt en je mag altijd iets lager rijden dan de maximum, als je het niet precies weet, dan heb je helemaal geen last en dan hoef je ook geen belasting te betalen. Normaal gesproken moet je belasting betalen, maar verkeersboetes met belasting betalen is onzin, want belasting moet je betalen en verkeersboetes kan je zelf voorkomen.
Oké, ik zie Saskia goedkeurens meekrikken.
Ja.
Daar valt niets tegen in te brengen. Veel automobilisten vinden dit ook pure geldklopperij. Hebben ze een punt, Saskia? Ik als automobilist kan het soms ook dat het kan irriteren dat je zo'n dingen in de bus krijgt.
Ja, ik begrijp dat heel goed dat het zo overkomt. Maar verkeershandhaving heeft als primaire doel om de verkeersveiligheid te verbeteren. Mm-hmm. Ik denk wel dat we nog een efficiëntieslag kunnen maken. Vooral in bijvoorbeeld waar we controleren. De meeste ongevallen vallen niet op de snelweg. Die gebeuren op het onderliggend wegennet. Dus gemeentelijke wegen, provinciale wegen. We zouden kunnen kijken om wat meer verkeershandhaving daarin te zetten. We kunnen ook gaan nadenken over meer innovatieve systemen. Een progressief boetestelsel bijvoorbeeld. Mm-hmm. Waarbij de eerste overtreding heel licht bekeurd wordt. Of misschien zelfs alleen maar een waarschuwing. En dat bij herhaaldelijke overtredingen die boetes steeds omhoog gaan. Want op die manier denk ik dat het systeem wat rechtvaardiger aanvoelt. Ja. Maar wat vooral belangrijk is, dat je de grootste overtreders pakt. Want uit onderzoek blijkt dat die mensen die regelmatig stelselmatig bekeuringen krijgen, ook een vele malen hoger ongevalsrisico hebben. Dus ik denk dat er op die manier wel veel te verbeteren is.
Ja. Maar maken deze boetes van tussen de 0 en 5 kilometer en tot 1 kilometer sneller, maken ze ook wel een verschil in de veiligheid, dat als mensen die boetes krijgen?
Ja, je moet ergens
een grens
leggen.
Ik kreeg regelmatig zo'n bon in het. Ik ben er niet trots op om het te zeggen, maar ja, ik ben vaak te laat. Het is in mij. En dan moet ik soms even doorheen. Ja, op dat moment staan ze te flitsen. Dat neemt ze niet kwalijk, want ze doen hun werk. Ik ben wel boos erom. Maar dan heb ik zoiets van, ja, weet je, ik lees het, maar het is niet dat ik de volgende keer in de auto stap en dan denk van, oké, voorkom die boete en ga dus wat zachter rijden. Begrijp je dat, Koos, dat het psychisch niet echt invloed heeft, zulke die kleine boetes?
Ja, ik begrijp het wel, maar kijk, het komt omdat de overheid onvoldoende communiceert waar het om gaat. Want ik hoor Saskia net ook al zeggen van, ja, op de snelweg is misschien niet zo belangrijk. Ik heb destijds als landelijk verkeersofficier 25 miljoen gulden gekregen van Vrom, dat is later iets van 13 miljoen euro geworden, om uitsluitend te handhaven op het hoofdwegennet in verband met het milieu. Want auto's die zachter rijden, die hebben minder uitstoot. Nou is dat verhaal natuurlijk de laatste jaren een beetje om zeep geholpen door mevrouw Schulz, die er overal 130 van gemaakt heeft. Want dan stoten de auto's nog meer uit. Maar aanvankelijk is ook die trajectcontrolesystemen, die zijn ontstaan vanwege het milieuproblematiek. En het is zo, op het hoofdwegennet heb je een betere doorstroming, heb je meer veiligheid en is het beter voor het milieu als je aan de snelheid houdt. En het is ook een leuk verhaal om te zeggen van, ja, laten we zeg maar bij de eerste boete een waarschuwing, bij de tweede wat hoger, bij de derde nog hoger. Dat is allemaal hartstikke leuk, maar dat betekent wel dat je het hele Mulder-systeem, dus de wet Mulder, om zeep moet helpen. Nu is het zo dat beneden de 30 kilometer krijgt de kentekenhouder een bekeuring. En dan moet die kentekenhouder maar kijken of er iemand anders heeft gereden op dat moment. Die hoeft dat niet uit te zoeken. Dat is gewoon pang en bekeuring. Wil je dat allemaal per persoon gaan uitzoeken? Dus je moet dan weten wie er achter het stuur gezeten heeft. Dan moet je die mensen brieven sturen. Wie zat op dat moment achter het stuur? Want we zijn met een documentatie. Nou, dan krijg je zo'n kolos als het CIB er nu is. Krijg je er nog een keer naast. En dan moeten heel veel mensen dagelijks uitzoeken wie er achter het stuur gezeten heeft. En dan kan je pas een stelsel waarbij de tweede of de derde boete hoger is.
Ik wil even Saskia hierop laten reageren, Koos.
Ja, klopt. Ik ben het helemaal mee eens. We moeten absoluut niet af van de wet Mulder. Dat is zo efficiënt. Daar bereiken we zo'n grote groep verkeersdeelnemers mee. Waar we nou juist naar kijken is of we binnen de wet Mulder, dus op Kenten, ook een soort progressief systeem kunnen doorvoeren. Ik ben geen jurist. Ik weet niet wat de haalbaarheid daarvan is. In dat geval moet dus de kentekenhouder ook maar weer verhalen op aan wie die zijn auto uitleent.
Ja. Dus we laten de verantwoordelijkheid bij hem uiteindelijk.
Ja,
dan krijg je met leaseauto's. Het geeft ontzettend veel problemen. Weet je wanneer dat pas echt goed kan gaan werken? Zodra je in de auto een iris-scan hebt, dat als degene die instapt, die kijkt in de iris-scan, en dan weten we gelijk wie de achterstuur gezeten heeft. Dan kan je een progressief stelsel opzetten. Maar zolang dat er niet is, het lukt zelfs niet bij ernstige overtredingen vaak om de bestuurder te achterhalen. Omdat mensen dan zeg maar gaan zitten schuiven binnen een gezin van, ja, ik heb nu zoveel punten, jij bent aan de beurt. Wil jij deze keer het even op je nemen? En dat gebeurt inderdaad zo ook met het systeem.
Ja. Ik wil je even gewoon wat feiten of fabels voorleggen. Ja, ik kan even zeggen feit of fabel en dan gaan we dadelijk gewoon het uitkristalliseren. De moderne flitspalen zijn een zegen voor de verkeersveiligheid. Feit of fabel, Saskia?
Feit.
Koos?
Feit.
De volgende. Agent schrikt meer af dan een flitspaal. Feit of fabel, Koos?
Dat is een feit.
Saskia?
Efficiënter, feit.
Feit, oké. En dan heb ik er nog eentje. Hoe hoger de boetes, hoe veiliger de wegen. Feit of fabel, Koos?
Fabel.
Fabel.
Ja, en dan heb ik nog een laatste. Flitsmeister en andere flitspaalverklikkers moeten verboden worden. Feit of fabel, Koos?
Feit.
Fabel.
Fabel? Oké, nou, dankjewel. Dan wil ik. Ja, ik heb nog een minuut, dus ik zou graag willen weten, waar vind jij het een fabel, Saskia?
omdat vooral belangrijk is dat automobilisten het gevoel krijgen dat ze worden waargenomen in het verkeer, dat er wordt gecontroleerd. Het is niet mijn doel om mensen zoveel mogelijk boetes te geven. Ik wil dat ze hun gedrag aanpassen. Dus dankzij Flitsmeister krijg je als automobilist het gevoel dat er om elke hoek een politieagent staat. En dat zorgt er juist voor dat je langzamer gaat rijden.
Koos?
Nee, ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat er een spelletje wordt gespeeld met de serieusheid van de verkeershandhaving. Elke keer dat doorgeven via een kanaal, de ANWB doet zelfs ook, van waar wordt er geflitst. Het wordt een beetje, die verkeershandhaving wordt op die manier een beetje belachelijk gemaakt. En het is een buitengemeen serieuze zaak, omdat snelheid, en dat weet mevrouw van der Soef, Saskia, heel goed, in 33% van de gevallen bepaalt de snelheid de ernst van het letsel. En in 30% van de gevallen is de snelheid oorzaak van de aanrijding. Dus ik vind dat daar geen spelletje mee gespeeld moet worden.
Hoe zit het met, ik weet je wat, Koos, ik moet helaas afronden. Heb je nog 5 minuten of 10 minuten hierna, of moet je direct er vandoor?
Nee, ik heb nog 5 minuten.
Ja, oké, dan gaan we even korte breken en dan wil ik je daar nog even snel wat vragen stellen. Heb jij nog vragen over boetes? Stel die via Twitter, @BNR of bel 020-468-4x0. Tot ziens.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Welkom bij BNR Ask Me Anything. Vandaag over het nut van verkeersboetes. Je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook. Je mag me mailen. Het mailadres is askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsAppen. Dat nummer vind je op onze website bnr.nl. Of bel even naar de studio 020-468-4x0. Ik heb een aantal bellers hangen, die ga ik zo aan het woord laten. Mijn gasten vandaag, wie ik jou vragen voorleg, dat zijn Saskia de Kraan, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Vanuit Groningen heb ik Karel Broekhuis, hoogleraar verkeerspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom Karel, fijn dat je er ook bij bent. En ik heb nog even ook aan de telefoon Koos Spee. Koos, fijn dat je nog even blijft hangen. Ik had eindelijk voor jou nog een vraag. De kleine boete zou het gezag van de politie beschadigen, zeggen de bonden. Wat vind je daarvan?
Ja, ik vind het een beetje lastig dat de bonden zich met dit soort zaken bezighouden. Volgens mij zijn ze voor meer voor de arbeidsvoorwaarden. En waar de politie mee bezig is, is om eigenlijk een beetje hun eigen handhaving te bagatelliseren. Want het is juist goed dat er kleine boetes zijn voor kleine snelheidsovertreders en grote boetes voor grote snelheidsovertreders. Maar wie begint met een rolletje drop te pikken, die pleegt op een gegeven moment een bankoverval. Dus je moet proberen om het gedrag vanaf het begin te houden bij die maximumsnelheid. Dus ook, je moet ergens een grens stellen. Saskia zei dat ook al. Je kan wel zeggen, 5 of 6 kilometer hard, dat kan nog wel. Maar wel 7 of 8 niet. Iemand die dan een bekeuring krijgt voor 7 of 8, zei ik reed met 2 kilometer harder als de grens. Dus je moet ergens een keer een grens stellen. En dat weet de politie ook heel goed. Je moet op een gegeven moment een keer zeggen van tot hier en niet verder.
Ja, voor ons is het ook tot hier en niet verder, Koos. Want ik begrijp dat je druk hebt. Bedankt dat je even erbij wilde zijn. Ik zou zeggen, veilig naar huis. Heb jij ooit een verkeersboete gehad voor de snelrijden?
Ja, ik heb wel eens een boete gehad, hoor. En dan schaam ik me dood. En dan betaal ik hem heel snel. En dan heb ik het er niet over.
Heel goed. Dat is ook mijn systeem. Dankjewel, Koos. Groetjes aan mevrouw Spee. En fijne dag. Heel goed. Ja, Karel, welkom. Fijn dat je er ook bent. Ik heb voor jou even de vraag. Er zijn de afgelopen jaar bijna 70.000 bekeuringen uitgedeeld aan mensen die 1 kilometer te hard reden. Heeft dat psychologisch zin?
Ja, natuurlijk wel. Je moet, ik hoor nu net Koos ook zeggen, dat je moet een grens trekken. En dat is natuurlijk ook zo. Als je dat niet doet, dan kom je op een hellend vlak. En dat betekent dat iedereen maar gaat beslissen voor zichzelf. Want ja, och, die kleine boetes, die doen ze toch niet meer. En waar begin je dan wel? Bij welke boete? Waarom? Nee, dat is niet handig. Je moet gewoon een grens zetten. En grens is echt heel belangrijk.
Oké, ik ga even een paar bellers aan het woord laten, want het zit echt roodgloeiend hier. Het is echt een onderwerp dat mensen aanspreekt. Timo, goedemiddag.
Ja, goedemiddag Jurgen, met Timo.
Hoe is die man?
Ik heb het idee wel goed eigenlijk.
Oké, goed zo.
Ik weet het niet precies hoor, zeker, maar ik gok het een beetje.
Mooi.
Maar mijn vraag is, ik heb het idee dat de adolescentie wel een grote risicofactor is voor de verkeersveiligheid. In ieder geval voor mannen dan. Mm-hmm. Dus mijn vraag is eigenlijk, zijn er hele grote nadelen aan verbonden om de minimumleeftijd voor rijden een aantal jaren te verhogen?
Ja, zou dat helpen, Saskia? Wat denk je?
Ja, vanuit wetenschappelijk oogpunt is dat geen slecht idee. Het klopt, jonge mannen in Nederland hebben 6 keer zo'n hoog ongevalsrisico. Dat is flink.
Maar dan ben ik nog lekker jong, want ik ben 50 en ik krijg nog steeds regelmatig een envelop van CEIB. Dus,
Ja, maar jij kan ook wel weer terugvallen op heel veel rijervaring. Want dat is het vooral bij de jonge groep. Hè?
Ja.
Dus het vooral de rijervaring. Dus, en ook qua hersenactief of hersenontwikkeling weten we dat de hersenen pas uitontwikkeld zijn op 24. Dus dat zou ook geen gekke grens zijn. Ik denk alleen dat het in Nederland niet mogelijk is. Dat er weinig draagvlak voor is.
Ja, maar zijn er nadelen aan verbonden, behalve geen draagvlak?
Ja.
Ja, ik luister maar, Kader, zeg het maar. Er zijn nadelen aan verbonden.
En dat weet, denk ik, Saskia ook wel. Goedemiddag, Saskia, trouwens.
Hi, Karel.
Hoe jonger je begint met het leren autorijden, hoe beter het profijt in termen van ongevalsbetrokkenheid op latere leeftijd. Dus weliswaar, wat Saskia zei, is voorkomen waar. Je zou om reden van onmiddellijke betrokkenheid bij ongevallen iemand liever pas op 24 jaar per leeftijd wanneer de hersenen helemaal volgroeid zijn, zijn rijbewijs, haar rijbewijs laten halen en dan loslaten in het verkeer. Maar als je dat later doet, is de uiteindelijk het netto resultaat van ongevalsbetrokkenheid is slechter. En het gaat toch vooral over heel veel jaren dat je rijdt. En niet alleen maar over het begin. Vooral in die beginperiode is het inderdaad even heel erg. Een half jaar, een jaar. Misschien ietsje langer. Maar daarna wordt het snel beter. En hoe eerder je het leert, hoe beter het netto resultaat over de hele range.
Oké. Ik geef even naar Olaf. Goeiedag, Olaf.
Goeiedag, Jurgen.
Hi.
Hey, Jurgen. Laten we gewoon eerlijk wezen. Natuurlijk helpt het de veiligheid van het verkeer, maar het is ook gewoon spekken van de schatkist. Want dus anders vallen de gaten, want ze begroten de boetes, begroten ze mee. Ze houden rekening mee, dus daar helpt het ook mee. Dat is ten eerste.
Mm-hmm.
Ten tweede, als je naar een bakker gaat en je gaat brood halen en het brood kost €1, je betaalt 95 cent, krijg je hem ook niet mee. Dus die grens is gewoon getrokken, 120 is 120. Nou, ik zet er gewoon op cruise control, ik heb nooit boetes en ik rijd zo'n 50.000 kilometer in een jaar. Dus het is allemaal onze, al die mensen die klagen over die 2 kilometer, 3 kilometer. Zet je cruise control, heb je geen problemen.
Ja, maar dan verbrand je veel meer benzine met je cruise control.
Nou, benzine, ja. Maar ja, je kan niet voor alles...
Ja, ik merk dat mijn auto minder zuinig rijdt als ik op cruise control rijd.
Nee, dat is niet waar. Als je cruise control zet, heb je een vaste kilometer. Dus dan ga je niet accelereren, dus dan verbrand je minder. Dus en je bespaart diesel of benzine... En je krijgt geen boetes, dus het is alleen maar en-en.
Nou, dan leg je het aan mijn auto, want mijn auto heeft een soort afstandsmeter... dat de auto ervoor, dat hij zich de snelheid aanpast aan de auto die ervoor rijdt. Dus als er een auto voor me zachter rijdt, dan vermindert hij vanzelf zijn snelheid... en hij past dat ook maar steeds aan. Dus waardoor hij wel accelereert en steeds tussendoor van snelheid verandert.
Dat is komt door al die automatische dingen. Maar ja, je kan niet alles hebben in het leven,
dat
toch?
Dat is waar.
Je moet de grens trekken.
Maar dus. Olaf, je hebt gelijk. De grens is de grens. Dankjewel voor je bijdrage, man. Hartelijk bedankt. Ik heb even ook nog even kijken. Colin. Colin, goeiedag.
Ja, goeiedag. Ik spreek met Colin.
Hi.
Hey. Wat mij nog even de vraag was, bij een trajectcontrole, hè, dan stel je rijdt daar, je mag 130, je rijdt daar 131. Volgens mij is het zo dat op het moment dat je dan je trajectcontrole hebt afgemaakt en hij klopt hem af, en je krijgt 131, dat je gewoon voor een 1 kilometer een boete krijgt. Volgens mij is dat wel het geval.
Ja, maar dat is volgens mij ook zo, toch? Bij trackcontroles is het zo, of heb je bij correctcontroles ook een correctie?
Er zit volgens mij altijd een correctie op. Ja, het is jammer dat Koos nou weg is, die denk ik.
Ja, Koos, had dat wel geweten. Weet jij dat toevallig, Karel?
Ja, volgens mij is dat inderdaad zo, ja. Maar het gaat ook niet in de laatste kilometer, hè. Het is, trackcontrole gaat over het gemiddelde.
Het gaat gemiddeld van de kilometer. Dus dat is ook het mooie, maar dat bedoelde ik. Mensen willen flitsmeiters, maar bij flitsmeiters zie je heel mooi wat je gemiddelde snelheid is. Dus dan kan je het ook lekker aanpassen op de afstand die je nog rijden moet. Colin, maar er wordt daar ook dus gecorrigeerd waarschijnlijk. Dankjewel voor je bijdrage in elk geval. Zijn trajectcontroles, werken die beter dan flitspalen, nu we het toch erover hebben? Wat denk je, Karel?
Ja, dat in ieder geval in één opzicht wel. Mm-hmm. Kijk, alle flitspalen die bekend zijn, en dat zijn er toch vrij veel, en regelmatige automobilisten weten precies waar ze staan, die minderen hun snelheid vlak voor de flitspaal en trekken weer op na de flitspaal. Dat zie je echt overal. En dat vergroot alleen maar de onveiligheid. En je krijgt dus minder harmonie in het verkeer, meer variabiliteit. Dat is helemaal niet goed, hoor. Dus trajectcontrole is in dat opzicht veel beter.
Ja, dus dan ga je ben je daar ook mee eens?
Ja, ik weet niet in hoeverre het zo is dat alle automobilisten gaan afremmen voor flitspalen. Ik zou ze niet het land uit willen zetten. Maar wij zien ook dat bij trajectcontroles het verkeersbeeld veel rustiger is. En het wordt ook veel beter gehandhaafd. Want daar, volgens mij rijden 1% van de automobilisten te snel op een gebied waar trajectcontrole is. Omdat ze weten dat er een 100% pakkans is. Dus het is ook veel efficiënter.
Ja, dan weet je gewoon dat je dat in de gaten moet houden. Precies. Ik heb Peter nog even aan de telefoon. Peter, goedemiddag.
Goedemiddag, Jurgen, met Peter van Helden, spreek je.
Hi.
Ik rij pakweg 50.000 kilometer per jaar. En wat mij opvalt, zijn niet zozeer die flitsers en die trajectcontroles. Dat is fantastisch. Wat het grote probleem is dat er enorme hoeveelheid verschillende snelheden op één snelweg. Dus je moet constant in de gaten houden, wat is het nu weer? En dat vind ik het grote probleem. Daardoor heb ik net zoals jij vrij veel bekeuringen.
Ja, precies. Het is niet dat we asociaal zijn, maar het komt gewoon dat we niet weten hoe hard we mogen rijden waar.
Elke 100 meter zit er met een ander bordje bij wijze van spreken. Dat is het grote probleem.
Goed zo, Peter. Daar ben ik het met je eens. Wil je dat even op doorgaan, Karel?
Ben ik het helemaal mee eens. Het zou ook zo moeten zijn dat eigenlijk alle auto's in contact met elkaar en snelheid op elkaar aanpassen, dat gebeurt zonder de voet van de chauffeur zelf. En dat je ze op elkaar laat afstemmen, dat er minder variabiliteit is, meer harmonie in het verkeer, dat is echt veruit het beste. En dan vermijd je ook alle bekeuringen.
Ja, want ik heb echt soms op een snelweg dat je plots rijdt 90 en dan is het weer 120 en dan is het 130 en dan moet je weer 100 rijden.
Ja, je zit natuurlijk ook met vrachtverkeer wat maar 80 mag rijden. Daarom ook op die 80 km per uur wegen met trajectcontrole is het veel relaxter rijden. Omdat alles met dezelfde snelheid rijdt. En op 130 km stukken zit je toch met vrachtverkeer waar dan een heel groot snelheidsverschil mee is. En dat heeft ook een invloed op de ongevalskans. Dus niet alleen de absolute snelheid, maar ook de snelheid tussen verkeersdeelnemers.
Ja. Maar is het ook niet veel belangrijker om hufter-gedrag harder aan te pakken, zoals bumperkleven, rechts inhalen? Want wat zeggen de bonden tenminste? Heeft dat meer effect op de veiligheid, Saskia?
Voor bumperkleven heb ik geen cijfers. Maar we weten wel dat bijvoorbeeld staande houdingen heel efficiënt is, heel effectief. En voor dit soort gedrag, bumperkleven, dat kan je niet automatisch controleren. Dus er zal er veel meer moeten worden staande gehouden.
Maar ben je voor dat er gewoon meer politie op de snelweg komt?
Absoluut. Dat is heel erg afgenomen de laatste jaren.
Ziet ze bijna nooit, joh.
Nee, klopt. En ook feitelijk in de cijfers. Er worden nog maar 25% staande gehouden vergeleken met het niveau van 2007. Dus dat is echt enorm afgenomen. En inderdaad, je ziet daarmee veel minder politie op de weg.
Ja. Hoe werkt dat op de rijders en psyche, Karel, als je geen politie ziet?
Nou, dan waai je onbespied. Dat betekent gewoon dat er meer mensen denken bij zichzelf, het kan nog wel. En wat Saskia zegt, dat is precies inderdaad wat er aan de hand is. Het aantal staande houding is gedaald met 75%. Dat is echt verschrikkelijk. En dat betekent gewoon inderdaad dat het aantal ongevallen gaat omhoog, het aantal gewonden gaat omhoog, het aantal doden gaat omhoog. Het is absoluut verkeerd. Je moet echt de mensen het gevoel geven, hè, daar gaat het vooral om, dat ze subjectief weten, ik heb een hoge kans om betrapt te worden. Dat helpt het beste.
Precies. Nou, heb jij nog vragen over verkeersboetes of heb je een leuke oplossing ervoor? Bel 020-468-4-0 of stel je vraag via Twitter, Facebook, WhatsApp. De nummer vind je op bnr.nl. Maar ja, het bellen is het leukste. 020-468-4-0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Vandaag kan je alles vragen over het nut van verkeersboetes. Het afgelopen jaar zijn 3,1 miljoen bekeuringen uitgedeeld voor snelheidsovertredingen tot en met 5 km per uur. En 69.000 bestuurders werden beboet omdat ze 1 km te hard reden. Dat is natuurlijk allemaal wel na correctie, moet ik even nog erbij zeggen. Nou, hebben deze boetes nut? Worden de wegen er veiliger van? Heb jij vragen over verkeersboetes? Heb je idee om onze wegen veiliger te maken? Twitter, @BNR, Facebook of e-mail askme@bnr.nl. Je mag ook WhatsAppen, het nummer vind je op bnr.nl of bel 020-468-4-0 en stel je vraag live in de studio. Mijn gasten vandaag zijn Saskia de Kraan, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, en Karel Broekhuis, hoogleraar verkeerspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Is het effect van verkeersboetes wel eens onderzocht? Ik stel het even aan Karel, die vraag.
Er zijn wel wat onderzoeken geweest. Ik kan me ook een onderzoek herinneren uit Scandinavië, waar ze ook hebben gekeken naar hoeveel effect het heeft als je hele strenge, hoge boetes gaat vragen of inkomensafhankelijke boetes. En dat er is zeker effect, maar de relatie tussen boete en je gedrag is wel lastig precies bloot te leggen. Want kijk, je boetes krijg je over het algemeen dus veel later. En dus het directe effect is er eigenlijk niet zo. En dus om dan te onderzoeken hoe een boete precies jouw gedrag aanpast, is heel lastig te onderzoeken, hoor.
Ja, dan kan je bijna niet onderzoeken eigenlijk.
Nee, heel moeilijk.
Heel moeilijk, ja. Oké. Okay. Ik ga even naar een paar bellers. Ik heb Patrick aan de lijn. Goeiedag, Patrick.
Hi, goedemiddag, Jurgen. Ja, ik wilde een opmerking plaatsen over wat ik aan het begin van de uitzending hoorde. Dat als je die paar kilometer die ze altijd aftrekken bij snelheid, dat wordt een beetje gedaan alsof dat een soort gunst van de overheid is. Maar in werkelijkheid heeft dat te maken met de statistische waarschijnlijkheid dat zowel de snelheid van je auto als de meting van de flitsapparatuur precies juist is. Hè? En omdat dat is allebei niet nauwkeurig genoeg om een exacte meting te kunnen maken. En dus ik weet niet dat ik een bepaalde snelheid exact rijd. En de meetapparatuur weet niet precies of het die snelheid exact rijd. En daarom is die aftrek van punten. Dus dat is helemaal geen gunst van de overheid. Dat je toch al 5 kilometer te hard rijdt.
Ik leg het even voor aan Saskia.
Nee, volgens mij is dat niet juist. Volgens mij bestaat de aftrek bij de meeste boetes uit 2 delen. 1 stukje is inderdaad die foutenmarge. 3% boven de 100, 3 kilometer onder de 100. En daarnaast is er toch een stukje coulance. Namelijk 4 kilometer die je erbij krijgt van de overheid. En daar gaat het juist om. Bij 130 kilometer per uur is dat stukje weggenomen. Dus daar wordt alleen maar die correctie toegepast. En niet dan bij 134 pas beboet.
Ja. Maar het klopt toch ook dat er een verschil is tussen wat er op je kilometerteller of op je kilometerteller staat en wat je werkelijk rijdt. Het is een verschil van, zit een marge van 4 tot 5 kilometer per uur in.
Absoluut, en daarom trekken ze dus standaard die 3% eraf.
Oké, okay, dus dat is die. Dat is,
dat is de correctie van wat je auto aangeeft en de meetapparatuur. Ja,
ja. Ja. Ik ga naar Michelle. Michelle, goeiedag.
Ja, goeiedag met Michelle Koster.
Hi.
Ik vroeg mij eigenlijk af, ze hadden het over verkeersveiligheid en de snelheden. Ik rijd heel veel 's morgens en dan zie je echt van die kleine busjes rijden of kleine vrachtautootjes die eigenlijk altijd harder rijden dan de snelheid die gevraagd wordt. En dat zijn over het algemeen ook jonge mensen. Is daar een begrenzer of iets aan te doen?
Zou daar wetgeving voor kunnen komen, Karel? Om een begrenzer te zetten op bestelbusjes en...
Ja, zou ik heel goed vinden, ja. Ja, niet alleen op bestelbusjes, maar eigenlijk wel overal.
Op elke auto?
Ja, dat hebben wij ook wel eens voorgesteld, hoor. Ook samen met de SWOF overigens, om dat te doen. De zogenaamde ISA, de intelligente snelheidsassistent, die op vooral overheidsvoertuigen eigenlijk wel zou verwachten. In sommige steden in Zweden doen ze dat, bijvoorbeeld. Alle overheidsauto's van Lund bijvoorbeeld hebben allemaal zo'n snelheidsbegrenzen. En het zou heel goed zijn als je dat inderdaad voor... je moet het geleidelijk invoeren, want het is natuurlijk politiek bijzonder impopulair. Hè, mensen begrenzen. Maar je zou het eigenlijk moeten doen, ja. Dus beginnen bij bijvoorbeeld het zware vervoer van gevaarlijke stoffen. Daar een wet voor maken. Daar zal iedereen van zeggen, ja, doen. Bussen voor schoolkinderen, idem dito. En dan kun je geleidelijk aan dat uitbreiden. Maar ik weet zeker dat dat heel erg veel zou helpen. Heel erg veel. Ja,
ik krijg hier een WhatsApp binnen van mijn collega Martijn de Rijk. En Martijn vraagt, moet de snelheidsmeter niet vervangen worden voor een eurometer? Dat je gewoon ziet van, nu rij je zoveel kilometer per uur te hard, of je rijdt zoveel euro per uur te hard. Dat je ziet wat het je ook gaat kosten als je... Hoe zou dat psychologisch werken, denk je?
Ja, andersom werkt nog wat beter. Als jij als het ware beloond wordt voor goed gedrag, nou kun je natuurlijk als overheid mensen niet echt gaan belonen. Maar inderdaad, als jij continu aangeeft dat je te hoog rijdt, te hard rijdt, en dat je dus een boete gaat krijgen als je nu geflitst wordt of op andere manier geregistreerd, dat werkt wel degelijk. Ja, we hebben dat ook wel eens gedaan in onderzoek. Dat je mensen dus direct feedback geeft. Dus echt direct, dat ze het goed direct
zien. Ze kunnen op het dashboard kunnen zien, u rijdt 111 euro te hard.
Ja, bijvoorbeeld, ja, dat gelijk meegeeft hoeveel boete je kan verwachten als het op dat moment gepakt wordt. Ja, dat helpt wel.
Ja, ik geef even naar meneer Akkas, of naar Akkas. Goedemiddag.
Goeiedag, Jurin.
Hoe gaat je, Akkas? Prima, man. Hoe is het met jou?
Ja, prima. Slechte mensen altijd op, Jurin.
Daarom toch. Goeie week, man.
Ja, ik heb lekker geslapen, dus. Ik had een vraag aan u. Bij Jurkom, Jurin, die jonge gasten, die hebben veel te veel om dure auto's. Ja. Mm-hmm. En ze staan in een dikke BMW en ze willen een beetje zo, dan gaan ze racen met die auto's. En wat u ook zei net, bumper kleven. En zulke gasten moet je overnieuw laten rijden. En als er nog gedrag, dan moet je gaan rijden als meer geven. Dan kan je een beetje fietsen.
Ja. Dus jij vindt gewoon dat mensen gewoon als ze zich gewoon rijbewijs inpikken?
Gewoon rijbewijs inpikken en lekker 4 jaar gaan rijbewijs geven. Lekker op de fiets. Hop.
Dat zal fietsen. Ze leren. Dat zal ze leren. Ja,
ja tuurlijk, jongens, lekker
fietsen. Ja. Kom van je pragmatische oplossingen, Akkas. Je hebt altijd die pragmatische oplossingen, dankjewel. We gaan even verder naar Timo. Timo had een vervolgvraag op de vraag van zijn net. Goedemiddag, Timo.
Ja, top, Jurgen. Goedemiddag.
Hi.
Ik ken trouwens een aannemer die zijn werknemers real-time en geautomatiseerd controleert. Ook op snelheid.
Oh, dat kan dus gewoon.
Maar ja, nou, dat bestaat gewoon. Dus ik kan ook wel een naam, maar ik weet niet of die dat op prijs dat ik op de radio
Nee, noem maar geen naam. Maar hoe gaat het in zijn werk dan?
Nou, er zit gewoon een kastje in de auto waarin alle rijen, waar die zit en hoe hard ze rijden en alles geregistreerd wordt en real-time doorgegeven wordt aan de werkgever.
Ja. Nee, dus dan is een soort van psychische begrenzer dat je weet van
nee,
mijn baas kijkt mee.
Je wordt opgebeld als je iets niet goed doet.
Oké. Okay. Ja, nee, maar dat is dus ook een manier. Misschien dat we de verantwoordelijkheid bij de werkgever zeggen, Karel. Is dat het idee?
Yeah.
Nee, maar dat was mijn vraag niet, hoor.
Oh, sorry, is je vraag niet. Oh, wat is je vraag dan?
Dat was alleen maar een opmerking. Nou, ik blijf nog in de hormoongerelateerde hoek zitten.
Ja.
Zou een orgasme voor het rijden, vlak voor het rijden, zou dat de verkeersveiligheid bevorderen? Met name voor jonge mannen?
Saskia kijkt me aan van, jongen, wat is dit? Ik heb geen idee. Dus ik vraag het aan jou, Karel.
Ja, wat
meneer... Saskia heeft headphones op en ik zie haar oren rood worden door die vraag. Door die headphones heen, dus...
Ja. Waar meneer op doelt is hoeveel het testosteron wat in de mannenlichamen rondwaart. En een orgasme, dat brengt dat niveau denk ik wel even naar beneden, ja. En dat heeft ook wel te maken met nou ja, hoe je je gedraagt. Ja, zeker, dat is wel waar. Maar of ik dat nou een goed idee vind om nou... eerst een orgasme te doen voordat je gaat rijden, weet ik niet hoor.
Ja, dat zou een afwerkplek moeten hebben bij elke snelweg. Ja, dat denk ik een goed idee. Nee, we zijn juist bezig om alle afwerkplekken dicht te doen langs de snelwegen. En vooral ook de homo-ontmoetingsplaatsen. Ja, maar je mag reageren, Saskia.
Nou, ik vond het idee daarvoor wel een hele goeie hoor. Om de werkgever erbij te betrekken. Wij kennen ook werkgevers die bijvoorbeeld hebben besloten, wij bellen onze monteurs niet meer als ze onderweg zijn. De telefoon gaat uit. En pas als een monteur of welke werknemer dan ook op zijn plek is, dan kan die weer telefoontjes beantwoorden. Ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is.
Ja. Ik heb persoonlijk het idee dat het ietsje te hard rijden minder gevaarlijk is dan die mensen die de hele tijd aan het appen zijn en filmpjes aan het bekijken zijn op hun smartphone. Zie ik dat verkeerd, Karel?
Nee, dat is absoluut waar. Als er iets verkeerd is, is het wel een beetje handjes op die telefoon zitten te tikken en tegelijkertijd ernaar moeten kijken. Want de tijd die je dus niet op de weg voor je kijkt, dat is de toelaatbaarheid daarvan, psychologisch gezien, is heel erg klein. Hè? 2,5 seconden en dan moet je echt weer kijken. En die mensen die zitten secondenlang op dat ding te turen en secondenlang met andere dingen bezig. Dat is absoluut heel gevaarlijk.
Ja. Nee, ik probeer mezelf echt erin te trainen dat als ik in de auto ga, dat ik mijn telefoon gewoon echt in mijn dashboardkastje opsluit, zodat ik nog wel Bluetooth heb op mijn telefoon, maar dat ik niet meer kan kijken als er een WhatsApp binnenkomt. Dat is echt...
Ik weet niet, ik zit bij Jurgen Rijman in de uitzending.
Dus ik heb echt geen idee wat gevaarlijk is. Nee, sprak even met iemand anders, Karel, dat kan gebeuren. We gaan even naar de volgende bellen. Daryl, goedemiddag.
Hey, goedemiddag, Jurgen.
Hi.
Ik hoor heel veel van die problemen die we eigenlijk al weten.
Mm-hmm.
Ik rijd zo'n 1000 kilometer per week en ik denk dat ik een hele goede oplossing heb.
Vertel het.
Nou, ik denk dat we naar een systeem moeten gaan waarbij je op wegen waar je 3-baans wegen hebt, dat de rechterbaan altijd een 100 kilometer rijbaan is. De baan 2 110 en baan 3 120. En waarbij ook gesteld wordt dat je zowel links als rechts mag inhalen.
Ja, maar als je maar 120 mag rijden en die andere rijdt 130 in die buitenbaan, dan kan je niet inhalen, toch? Het is juist een manier om niet in te halen, denk ik.
Ja, dat is precies mijn volgende punt. Ik ben voor mijn werk best wel vaak in het buitenland.
Mm-hmm.
En ik snap niet waar het vandaan komt, maar wat me heel erg opvalt, als je kijkt naar een land als Amerika, dan mag je zowel links als rechts inhalen. Het belangrijkste is dat als je van baan verwisselt, dat je kijkt naar die baan vrij is.
Ja, het is keep your own lane. En bij baanverwisselen moet je echt gewoon kijken als je baan. Ja. Dat systeem ken ik ook. Ik ken Amerika, reed ik ook regelmatig. Dat vind ik ook heel fijn, dat je gewoon op je eigen baan moet blijven. Daar gaat het om. En als je van baan verandert, dan moet je gewoon echt gewoon goed opletten en je richtingaanwijzer gebruiken. Ik bedoel, is dat niet een beter systeem?
Ja,
Ja, ik weet niet wat de effecten op verkeersveiligheid daarvan zijn. Ik weet wel dat ze in Amerika veel meer ruimte hebben. Veel meer ruimte om meerdere banen aan te leggen. Dus ik weet niet of dat in Nederland...
Nou, als je kijkt wat er tegenwoordig gepresteerd wordt hier... als je alleen maar naar de A1 kijkt... dat ze gewoon van 2 banen naar 700 banen zijn gegaan per ding. Ik bedoel, wegenbouwen kunnen we wel hier in Nederland.
Dat kunnen we zeker. Ja. Ik weet niet of dat de oplossing voor verkeersveiligheid gaat worden.
Oké. Jeroen, goedemiddag.
Goedemiddag. Ja, ik had een vraag. Jullie hadden het net over een begrenzer. Het is allemaal wel heel leuk om een begrenzer op 130 in te stellen. Maar wie houdt mij dan om op een 80 kilometer weg 120 te rijden?
Ja, nee, maar dat zou bijvoorbeeld kunnen, doordat je in je GPS in je auto, die geeft aan wat de snelheid mag zijn op het gebied waar je rijdt. Dus je kan het verbinden aan je GPS. En die geeft het dan door aan je auto van hoe hard je moet rijden waar je rijdt. Toch?
Ben benieuwd.
Ja, dat bedenk ik zelf even.
Kan dat technisch?
Ja, het kan technisch, kan het, Jan Karel?
Ja, zeker, absoluut.
Ja, toch?
Ja, dat bestaat ook al lang. Natuurlijk. Tom doet het toch ook? Die zet ook de maximum snelheid op je schermpje.
Ja, dus het kan. Het zou in principe technisch mogelijk moeten zijn om dat te kunnen doen. Ik heb nog een aantal bellers en in de studio heb ik nog steeds Saskia en ik heb Karel nog aan de telefoon. Dus je kan nog alle vragen die je wilt stellen over verkeersboetes. En ik heb zelf ook nog een paar vragen die ik moet stellen. Ik heb nog wat appjes die ik moet beantwoorden. Dus doe jij dat allemaal. Bel 020-468-4-0 of doe het via Twitter, @BNR. En stel jouw vraag van, hoe maken we het verkeer nou eigenlijk veiliger met z'n allen? Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom bij Ask Me Anything met de dorpsgek van het dorp van BNR, Jurgen Rijnman. Vandaag hebben we het over het nut van verkeersboetes. En je kan een vraag over stellen via Twitter, @BNR. Je mag bellen 020-468-4-0. Maar eerst even aangeschoven, Mark Beekhuis van de Nieuwe Wereld. Mark, welkom. Wat ga je doen?
We gaan straks aan de slag met E-nummers. Want wat als wij vanavond eens lekker E-nummers eten? En de laatste dagen is natuurlijk al het een en ander over geschreven in de kranten over E-nummers. Want het boek van Rosanne Hertzberger komt bijna uit. Ik heb haar en iemand van TNO die heel veel verstand heeft van clean label. Dat is al die E-nummers, hoe je die van het etiket afhaalt. Terwijl het wel hetzelfde product blijft. Oh. Voor een deel is dat verstoppertje, voor een deel is het heel knap. En Jaap Korteweg van de Vegetarische Slager. Dat is natuurlijk iemand die iets heel knaps maakt.
Dat is de man van Marianne.
Is dat de man van Marianne? Dat weet ik eigenlijk niet eens.
Haar man is toch van de Vegetarische Slager, hè?
Ik denk dat ze elkaar in elk geval goed moeten aanvoelen, ja. Maar die maken natuurlijk iets heel erg onnatuurlijks. Namelijk vlees waar geen beesten in zitten. En ook geen E-nummers
vlees
trouwens.
Vlees dat niet een beest heeft gezeten.
Ja, precies. Graan dat nooit door een beest heen gegaan is, zullen we het zo zeggen.
Precies.
Maar die hoor je allemaal straks in de Nieuwe Wereld over lekkere E-nummers.
Oké, we zijn heel erg benieuwd. Zometeen dus BNR, de Nieuwe Wereld, dames en heren, met Mark Beekhuis. We hebben het hier nog even over het nut van verkeersboetes. Heb je zelf suggesties om onze wegen veiliger te maken? Bel 020-468-4x0. Bij mij nog steeds in de studio. Ze zei ook net, zijn we al bijna klaar. Ik zeg, ja, dat gaat heel snel. Saskia de Kraan van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Als het leuk is, gaat de tijd gewoon heel snel. En aan de telefoon, die is er ook nog, hoop ik, Karel Broekhuis, goed zo, hoogleraar verkeerspsychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ik ga even wat bellers aan het woord laten. Er zijn mensen die al heel lang hangen. Bijvoorbeeld Warnar. Goedendag, Warnar.
Goedemiddag, Jurgen.
Hi.
Hi. Ik wilde nog eventjes iets verhelderen. Over de verkeerboetes. Ja, ik heb zelf een aantal jaartjes bij de KIT mogen vertoeven.
Ja.
Dus veel bekeuring is uitgedeeld. Er is altijd een wettelijke correctie. Zowel bij radarcontroles, bij trajectcontroles en ook... als je langs de weg staat met een laser, er treedt altijd een correctie, wettelijke correctie, die is verplicht. Dus mensen die roepen dat ze voor 1 kilometer te hard zijn bekeurd, dat is eigenlijk een fabeltje.
Ja, dat klopt. Dat hadden we net al achterhaald. Dat hebben we eerder over gehad in de uitzending, Warner. Bedankt voor het elefant van de politie of een voormalig politieman, dat het ook echt waar is. De volgende beller, dat is Gerrit. Goedemiddag, Gerrit.
Goedemiddag, Rayman.
Hey.
Volgende. Ik vraag mij af, als ik nou kijk, hè, op de verkeersboetes en dat soort dingen, dan zie ik dus ontzettend veel Bulgaarse en Roemeense, Poolse chauffeurs, ook in gewone personenauto's, veel te hard rijden. En nou heb ik begrepen dat het registratiesysteem in die landen dusdanig is dat die mensen dus niet beboet zijn. Ik pleit er eigenlijk voor dat bij de grens die auto's gewoon geregistreerd worden. Van wie zijn ze? En als ze een verkeersboete, ook een trajectcontrole, overschrijden, dat die wel gekeurd kunnen worden. Want op het idee dat ze vrij spel hebben.
Ja, maar dan moet je hele grenscontrole erbij gaan zetten om al die mensen staande te houden. En dan heb ik liever dat we meer politie op de weg hebben, volgens mij. Dat zou een stuk effectiever zijn. Ik ga naar de volgende beller. Peter, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Hi.
Ja, ik vind dat het gewoon door Rijkswaterstaat of wie dat ook bedacht heeft, die verschillende snelheden op de snelwegen, dat gewoon bedacht is om ons in een soort fuik te laten lopen. Ik noem het een soort uitlokking. Dan mag je 100, dan mag je ineens 130, dan moet je ineens weer 120 rijden. Dan neem ik als voorbeeld de A12 en de A1. Daar rijd ik zelf regelmatig op, dus ik weet waar ik het over heb. En dan zie ik dus elke keer, nou, dan word je bijvoorbeeld op de A12, dan rijden dus van Arnhem naar Utrecht. En ineens bij Driebergen wordt de weg breder en daar moet je ineens 100 rijden.
Peter, we zijn het helemaal met je eens. We hadden het net ook al erover. Er moet gewoon een eenduidigheid komen over de snelheid op de snelwegen. Dat je gewoon overal één snelheid invoert.
Overal 120, dan heb je doorstroming.
Want absoluut.
Het voorkomt harmonica-effect. En harmonica-effect betekent dus dat alles in elkaar schuift en dat iedereen ineens langzamer gaat rijden. En filevorming wordt veroorzaakt.
Dankjewel voor deze bijdrage. Ik ga even kijken naar Jan. Goedemiddag, Jan.
Goedemiddag, Jurgen.
Hi.
Hi. Ja, ik heb een vraag eigenlijk vooral voor die meneer uit Groningen. Wat ik zie is de laatste jaren dat je de verkeersveiligheid wordt geprobeerd te verbeteren door steeds meer dingen te verbieden. Dus steeds meer inhaalverboden, steeds meer snelheidsbeperkingen, 60 kilometer zones waar je vroeger gewoon lekker 80 mocht rijden. En ik vraag me af, werkt dat wel? Moet je mensen niet juist gewoon verantwoordelijkheid geven? Laat mij s'nachts alsjeblieft gewoon een vrachtwagen inhalen op een lege weg, in plaats van dat te verbieden met een boete van €230. Dat is mijn vraag.
Ja, meer eigen verantwoordelijkheid, Karel. Wat denk je?
Ja, nou, daar is wel wat voor te zeggen. Alleen het vervelende is natuurlijk dat mensen daar ook mensen zijn die daar misbruik van maken. Zeker op dat soort momenten waar deze meneer het ook over heeft. Laat mij s'nachts lekker die vrachtauto inhalen. Dat leidt al heel snel tot echt ongewenst gedrag. Maar dus heel, heel hard gaan rijden. Want hij denkt toch dat het wel goed kan. Hij beoordeelt dat zelf, denkt hij goed.
Ja.
Terwijl aan de andere kant, juist die stukken weg waar je nu 60 mag rijden, zeg maar buiten de bebouwde kom op het platteland, dat is niet voor niks bedacht. En dat is heus niet willekeur of iets anders, wat fuikjes, weet ik veel. Nee, dat is allemaal echt juist bedoeld om de veiligheid daar te vergroten. En dat werkt ook wel degelijk.
Oké. Ik ga naar Jordi. Goedemiddag, Jordi.
Hoi, goedemiddag.
Je had ook een vraag.
Ja, kijk, nou, het is ook meer een beetje een opmerking. Voor mij is het eigenlijk allemaal heel simpel. Zodra je in een auto stapt, ben je bezig met autorijden. En of je er nou 100 mag, 120 of 130, zolang je op blijft letten, moet in principe alles goed blijven gaan. Alleen waar mensen volgens mij tegenwoordig meer druk mee zijn, is met een telefoon of met andere apparaten in de auto. Waardoor mensen niet oplopen te letten en in één keer gaan remmen, bang zijn. En dan krijg je daardoor onverwachte situaties op de weg.
Ja, dat hebben we net ook al besproken, dat klopt helemaal. Dat bellen is ook, dus mensen is even gevaarlijk als te snel rijden. Daar ben ik heel met je eens. Dankjewel. In Finland hangt het boetesysteem samen met het inkomen. Zo kreeg een man laatst 103 km per uur uit, waar 80 was toegestaan, een boete van maar liefst €54.000. Is dat een goed idee, de inkomensafhankelijke boetes?
Daar is wel onderzoek naar gedaan. Het voor rechtvaardigheidsgevoel is het zeker een goed idee, omdat iedereen als het ware dezelfde straf krijgt. Alleen de effectiviteit op verkeersveiligheid is veel minder groot. En ik denk dat dat vooral komt omdat het qua effectiviteit is belangrijk dat er een hoge pakkans is. Je moet niet toevallig gepakt worden zoals deze meneer is overkomen. Je moet het gevoel hebben dat er altijd naar je wordt gekeken. En dan blijkt dat de hoogte van de boete veel minder een rol speelt.
Ja, nee, ik vind het een beetje raar. Ik bedoel, dus als ik dan veel minder verdien, dan hoef ik ook minder te betalen als ik over de schreef ga dan iemand die beter verdient dan mij.
Maar je leeft hetzelfde in. Voor het ene gezin een boete van €100 is het enige dagje uit per jaar. En voor een andere persoon stelt het helemaal niks voor. Dus de strafmaat is gevoelsmatig dan even zwaar.
Oké, nou, ik ben benieuwd. Dat zou werken. Wat denk jij, Karel?
Ja, ik ben het helemaal met Saskia eens. Het is op zich, qua redelijkheid, is het best heel goed, ja. Want net wat Saskia zegt, voor sommige mensen is €100 boete is verschrikkelijk veel. En voor anderen, die lachen daarom. Ik ken mensen die inderdaad zeggen van, nou, ik calculeer gewoon per maand 3-4 snelheidsboetes in, want dat kan ik wel betalen. Terwijl andere mensen dat natuurlijk juist niet willen en dus ook zich beter gedragen.
Ja. Ik zie hier een beller, Mohamed. Mohamed, goedemiddag.
Hi, goedemiddag, Jurgen.
Ja, hi.
Ik heb eigenlijk een opmerking.
Ja?
Ik vind de bekeuringen vind ik gewoon onredelijk.
Ja?
De bedragen die er tegenover staan voor een kilometer of twee, drie te hard. Ja, krijg je gewoon een bekeuring waar je gewoon dagen van wakker ligt. Het is gewoon... het is niet zo... Kijk, fout is fout. We weten allemaal dat je 100 mag rijden, rij je 100. Maar je krijgt zo'n klap achter je oren, dat is gewoon speeltoe.
Ik vraag het even aan Saskia en Karel. Saskia, zijn onze boetes onevenredig hoog?
Dat weet ik niet. Ik weet wel dat het beter kan. We kunnen veel meer onderzoek doen naar de hoogte van de boete en naar wat mensen rechtvaardig vinden. Maar vooral, wat is een goede hoogte om gedrag te veranderen?
Mm-hmm, ja.
Maar momenteel, €20 was het geloof ik voor deze overtreding van 1 km per uur dan. Ja, ik wil niet zeggen dat dat niet veel is, maar het kan natuurlijk vele maten hoger. Dus we hebben wel een stelsel waarbij je voor grovere overtredingen een hogere boete krijgt.
Ja, het loopt progressief op gewoon. Dus, dus hoe harder je rijdt, hoe meer je ervoor gaat boeten. Het spijt me, het is helaas niet anders. Krishna, goedemiddag.
Ja, goedemiddag, Jurgen.
Hi.
Ja, ik denk dat bestuurders het gedrag beter aangepakt moet worden. En ik denk dat het een methode zou kunnen zijn... door te zeggen, joh, om de zoveel jaar toch eventjes een bijscholing doen... zoals rijinstructeurs dat doen. Maar de rijinstructeurs die leiden ze goed op... maar na hun rijbewijs dan rijden ze gewoon verrot in het verkeer. De vraag is gewoon anders. En ik denk daar wat meer controle moet komen... door meer politieagenten op de weg te hebben. En zodra ze zoveel boetes hebben, moeten ze maar een bijscholing gaan doen.
Ja, ik ga het even voorleggen, want ik heb nog dit is de laatste vraag die ik kan voorleggen aan mijn specialisten. Ik begin bij Karel. Karel, is het een idee gewoon dat we gewoon vaker even moeten bijscholen als weggebruikers?
Dat zou helemaal niet verkeerd zijn. Want het is natuurlijk eigenlijk van de zotte dat je... Nou, nee, in mijn geval. Ik heb iets van 40 jaar geleden, meer 45 jaar geleden mijn rijbewijs gehaald. En er is nooit iemand die op mij gelet heeft. En ik ben natuurlijk zo langzamerhand ook wel vol van allerlei gewoontes die ik mezelf heb aangeleerd. In plaats van dat er nou iemand elke paar jaar een keer tegen mij zegt... zeg joh, je zou eigenlijk eens even een beetje moeten letten op je eigen rijgedrag... want daar en daarover en daar en daarmee... begin je zo langzamerhand toch wel slecht gedrag te vertonen. Hè, bijvoorbeeld neem maar eens richtingaanwijzer gebruiken, om maar wat te noemen.
Karen, Saskia, ik moet toch even bij jou nog zijn.
Ja, ik ben het er eigenlijk niet mee eens.
Niet?
Nee, ik denk dat heel veel automobilisten prima in staat zijn... om een half uurtje voorbeeldig rijgedrag te vertonen. En daarna hun eigen gang weer gaan. En als ik ook kijk naar de mensen die in Nederland... het kortst hun rijexamen hebben gedaan... en dus heel goed weten wat de regels zijn... en hoe je veilig zou moeten rijden. Dat zijn de jonge automobilisten. En die hebben het hoogste ongevalsrisico. Dus ik ben het er eigenlijk niet mee eens.
Nou, zijn we er moeten eindigen op dat twee mensen het niet met elkaar eens zijn... die de hele uitzending met elkaar eens waren. Maar ik wil jullie bedanken. Ik wil al mijn bellers bedanken die hebben gebeld. Sorry dat ik niet iedereen het woord kon laten, want er hangen nog een paar. Alle e-mails en WhatsApp die ik niet heb kunnen behandelen. Dank je wel dat jullie vragen hebben gesteld. Maar ik dank vooral mijn gasten in de studio. Saskia de Kraan, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. En aan de lijn Karel Broekhuis, hoogleraar Verkeerspsychologie... aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij is trouwens de hoogleraar waar Karin ook haar afstudeerscriptie... deed toch?
Promotie.
Of je promotie. Je promotie nog meer. Je bent gepromoveerd bij Karel. Ja. Nog mooi. Nou ja. Hou onze social media website in de gaten. Twitter @BNR en onze Facebookpagina. BNR.nl moet je natuurlijk ook even checken. Want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Straks BNR De Nieuwe Wereld. Ik ben er morgen weer. Tot dan.